Welkom bij een nieuwe aflevering van Digital Brains. In deze Puls praten Daan en ik je kort bij over het laatste nieuws. Met andere nieuws van Google, want die schakelen third-party cookies uit bij 1% van de Chrome-gebruikers. En het doel is zelfs om dit eind 2024 bij alle gebruikers te doen. En Google gooit ook haar eigen advertentieorganisatie op de schop. Zo gaan ze onder andere AI inzetten voor customer service. En verder hebben we het over de Meta Brandlift studies. Die zijn namelijk als self-service nu beschikbaar in campagnes. En de Apple Vision Pro VR headset komt eraan. En een Pulse from the past. Alexa steelt de show op de CES. En Google Assistant maakt de inhaalslag. Maar eerst, Daan, beginnen we met groot nieuws van OpenAI. De door hen aangekondigde store met custom GPT's. Die medio deze maand live gaat. En volgens mij is dat ook in de community, zeg maar, onder gebruikers, actieve gebruikers, met veel enthousiasme ontvangen.
Ja, ze hebben dat al aangekondigd tijdens de keynote. Afgelopen november was het, geloof ik. Mm-hmm. Er is ook GPT 4 Turbo en een van de en custom GPT's überhaupt hebben aangekondigd. Even misschien een reminder van wat zijn custom GPT's eigenlijk. Ja. Want die staan dan in een soort winkel, een soort app store. Dat als je bij Apple apps hebt, kun je dan bij OpenAI GPT's in een soort winkel hebben. En GPT's, dat is net als GPT... ChatGPT of GPT 3,5 of 4 zijn dat eigenlijk zelfgemaakte, voorgeprogrammeerde chatbots. Ja. Dus je kunt zelf een chatbot maken die jij zelf je instructies geeft en in een shop klaarzetten. Mm-hmm. Dus die kun je voorkennis meegeven, bepaalde instructies, een prompt. En die kan eigenlijk dingen doen. En daar kunnen andere mensen ook gebruik van gaan maken. En die zijn dan vindbaar in die shop als je ze gepubliceerd.
Want je deed het al, nu gaan doen. Je kon het al voor jezelf doen als je een betaalde versie had. Ja. Hè, dan kon je zeggen, dit is mijn rol, zakelijk, of dit ben ik als privé. En als ik dingen vraag als die, dan moet je op die manier reageren.
Ja, dan heb je niet iedere keer weer een nieuwe chat. Maar heb je eigenlijk een soort assistent die je programmeert, waarmee je dan kan praten. Ja. En die kon je wel delen. Ja, je kon hem wel delen als ik jou een link gaf, kon ik hem jou laten zien. Maar er was niet één plek waar ze allemaal stonden.
Nee. En er zijn natuurlijk heel veel leuke ideeën te bedenken die je dan in zo'n store kunt gaan zien. Die het leven ook makkelijker maken. Want het is wel altijd wat werk om helemaal een goed custom GPT te maken.
Ja.
En dat gaat die store, moet dat gaan bieden op die manier.
Ja, dus aan de ene kant kun je dus zelf ook als merk daar dingen mee gaan doen. Je eigen bots bouwen, delen. Je kan op een gegeven moment, ik kan me voorstellen dat het ook een soort zoekfunctie heeft. Dat mensen assistenten gaan zoeken om iets gedaan te krijgen.
Ja.
Het kan zijn dat jouw bot de beste is.
Ja.
Aan de andere kant kan het ook een verdienmodel zijn. Want OpenAI heeft aangekondigd, het is nog niet helemaal duidelijk hoe dat precies gaat werken. Omdat ze ook een revenue share doen. Mm-hmm. Net als dat jij video's maakt voor YouTube of... dus niet met Facebook, met adverteren, maar welke Spotify bijvoorbeeld, als je nummers publiceert. Als jouw bot gebruikt wordt, krijg jij een deel van de inkomsten van die bot terug. Mm. Want je moet wel een plus abonnement hebben om zo'n bot te kunnen gebruiken. Dus je moet wel een subscription hebben.
Je betaalt er dan niet extra voor het gebruik van zo'n bot. Je betaalt voor je abonnement.
Ja.
En daarmee heb je toegang tot die store.
Ja.
En dat als uit jouw moment worden de makers betaald.
Precies. Dat wordt een soort split, hebben ze gezegd. In de toekomst gaan we de opbrengst van zo'n bot delen met. Dus er komt ook een incentive of motivatie voor de beste bouwers om die bots nog beter te maken en te delen op internet. Ja. Dus het is wel een slim model waarvoor ze hebben gekozen. En dat gaat dus inderdaad nu. Ja, misschien als je het nu luistert, is het al live of gaat het binnenkort live? Ze gaan in ieder geval openen en dit wordt live gezet. En het was eigenlijk al het plan om dat in december eerder te doen. Dat was de oorspronkelijke aankondiging. Maar goed, toen kwam die storm dat de halve board werd ontslagen en weer terug. Dus dat heeft iets vertraging opgeleverd. Maar ja, het blijft een bijzonder bedrijf dat ze dan alsnog met een paar weekjes vertraging, ondanks zo'n storm, toch nog weer het live gaan zetten en opleveren.
Maar heel even moet ik het zo... Wat is ook een bedreiging wellicht. Ik kan me voorstellen dat er een advocatenbot komt waar je gewoon elke juridische vragen kan stellen.
Ja.
Dus waar je rechtsbijstand, advies, daar kun je gebruik maken van zo'n bot.
Ja.
Of een accountant. Zeg maar alles waar heel erg zwart-wit regelgeving voor is. Alleen wat nu heel ingewikkeld is om dat zelf te ontsluiten. Dat kun je natuurlijk via zo'n bot voor kunnen zijn.
Ja, het gaat natuurlijk ook om, dat is ook een beetje de veiligheid en de wat er een beetje misschien discutabel is. Iedereen kan zo'n ding maken, dus het zal ook wel nog steeds, dat is met alle AI die je genereert, er zullen ook wel bepaalde restricties op zitten en waarschuwingen in beeld komen. Maar ja, in principe kan iedereen zijn eigen chatbot bouwen en kun je die gaan gebruiken en allerlei input gaan geven en zo'n bot met informatie voorzien. En het bijzondere is nog wel, daar moet erbij worden gezegd, Je kunt zo'n GPT dus bouwen. Mm-hmm. Alleen je programmeert hem dus. Dan zou je het videootje eigenlijk even moeten zien van wat is een custom GPT. Je programmeert hem dus ook met gewone mensentaal. Het is niet iets technisch.
Het is wel heel slim prompt wat je schrijft.
Ja, je schrijft wat je wil doen. En vervolgens gaat hij zichzelf instellen. Dus je hebt een soort instellingen tapje waarin je een prompt kunt geven, een database kunt met de kennis die heeft, bijvoorbeeld een document bijvoorbeeld. Of je als je bijvoorbeeld een schrijver bent, Menno, die Lanting, een van de management boekauteurs, die was laatst bij ons. Die had zelf ook een digitale variant van zichzelf gemaakt. Die had alles in 11 boeken erin geüpload. Ja. Wel met enige aarzeling, kan ik me voorstellen. Ja. Maar dan kun je dus met hem praten als het ware met die 11 boeken. Nou, zo kunnen we, onze collega's, maar ook andere
strafrecht, ter wereld. Wetboek kun je erin gooien, bij wijze van spreken.
Ja, copyright daar gelaten natuurlijk. Dat zijn weer die. Ja, maar in principe kun je allerlei informatie eraan geven en hem instructies geven. Maar dat kan dus allemaal met gewoon normale taal worden geprogrammeerd, zeg maar. Gewoon de bot te vertellen wat hij moet doen. En er komt eigenlijk relatief weinig of geen code aan te pas. Ja. Dus dat gaat heel, dus kan heel veel kanten op.
Ja, precies. Kan heel veel kanten
goed om in de gaten houden, mee te experimenteren. Ja. Want dit wereldje moet je gaan begrijpen, denk ik.
Maar het kan natuurlijk ook een hele hoop ellende en troep gaan we bevatten straks.
Het is net als een mes of een tool, zeg maar. Ja. Je kunt er verschrikkelijke dingen mee doen, maar ook hele nuttige dingen.
We gaan zien wat de kant op gaat. Dan een van de partijen die inmiddels ook aangekondigd heeft er nuttige dingen mee te willen gaan doen met dat AI en GPT, dat is Volkswagen. Want die kondigde aan dat ze een AI-gestuurde chatbot gebaseerd op dus ChatGPT zullen gaan integreren in hun auto's.
Ja, en ook heel snel. Ja. En eindelijk een keer in de EU. Wij zijn een keer als eerste.
We lopen een keer voor.
Omdat het Volkswagen is, denk ik. Die hebben echt gezegd, we gaan in de nieuwe voertuigen een soort ChatGPT ook inbouwen. Echt in de autotechniek, in de spraakassistent. Ook van OpenAI, een taalmodel. En dat gaan ze in Q2, dus dat is over een paar weken.
Ja.
Gaan ze dat in de ID7, ID4, ID5, ID3, Tiguan, Passat en ook de doodnormale Golf gaan ze dat dus toevoegen. Dat de spraakassistenten dus dingen kunnen gaan voorlezen of je instructies beter begrijpen. Dus
maar je zegt in Europa, maar het is sterker nog eens Duitsland. Of
Duitsland
nog veel revolutionair.
Ja, ik kan zeggen, we moeten soort felicitaties die kant op sturen dat ze toch.
Maar ook waar wij het ook eerder over gehad hebben, dat je die spraakassistenten van gewoon een Google en een Siri, daar zie je het nog niet in terug. En daar hebben we ook nog geen concrete aankondiging van gehad. Nee. En dan zegt Volkswagen, wij gaan het toch doen.
Wir schaffen das.
Ja.
Ja. Nee, dat is
interessante ontwikkeling. Ja, ze hebben dat aangekondigd in Las Vegas. Op de
Intercom. Daar was ik al bang voor.
Kijk, er gaat iets aan hier.
Je zei Siri.
Ja, sorry.
Die wil zich gelijk mee bemoeien. Die voelt zich nou in een hoekje gezet door jou.
Ja, nou ja, die loopt echt naar achter op dit moment. Hey Siri. Maar in Las Vegas hebben ze het aangekondigd. En dat betekent dus dat daar in ieder geval dat we daar meer van gaan zien op korte termijn. En ik ben ook heel benieuwd naar de ervaringen die daar gaan ontstaan.
Misschien dat het ook over de air-updates misschien wel komt. Dat collega's hier het ook wel krijgen. Dus ben benieuwd. Maar dat betekent wel de toepassing van AI gaat
erin zijn. Ja, en vooral die met voice verwacht ik. Dan gaan we door naar Google. Want die schakelen de third-party cookies uit bij 1% van de Chrome-gebruikers. Dat valt nogal mee. Maar het doel is dat ze wel eind van dit jaar bij alle gebruikers dat uitschakelen. Let wel op, het is dus niet de cookies, maar de third-party cookies. Ja. Hè? Dat is wel een groot verschil.
Exact. Dat is wel een heel groot verschil, want cookies blijven nog steeds werken, ook first party. Het onderscheid is first party door je eigen website, een eigen server, zeg maar, gedaan. Dus dat is echt gewoon van de website waarmee je communiceert, waar je op zit, bijvoorbeeld het winkelmandje.
Ja.
Of de login status. Third party is dus een scriptje van een advertising partij, wat ook mee kan kijken of jou ook over meerdere websites heen kan volgen. Dat gaan ze dus, die standaard technologie waar het internet 20 jaar zo'n beetje op heeft gedraaid, gaan ze echt uitfaseren. En dat hadden ze al aangekondigd, die 1%. Alleen, dit is de eerste keer dat er echt concreet wat gebeurt. Want het is heel op gepraat.
Ja.
Nu is het echt gebeurd en uitgerold dat bij 30 miljoen gebruikers nu geen third-party cookies meer hebben. En dat is nogal wat voor het internet. Want sommige dingen kunnen ook misschien wel stuk gaan.
Maar bestaat ook de pixels van Meta en zo? Vallen die daar ook onder dan?
Het is niet letterlijk. De pixel is natuurlijk het bestandje wat de tracking doet. Zeg maar. Dus jouw idee of jouw, alsof je een poster op je rug hebt, zeg maar, voor die tracking. En want een bijvoorbeeld een standaard pixel van Facebook geeft jou wel een nummertje vanuit die derde partij. Van Facebook, waarop je de volgende website
je hebt
een postertje
en jouw gedrag gevolgd kan worden. Ja.
Ja.
Dus dat zit erin, maar
alleen, en sommige delen van het internet draaien nog steeds. Ook op dat soort dingen. Ook al kan ook van login zijn, bijvoorbeeld, of meerdere websites heen van dezelfde aanbieder, maar die hebben dat nog verkeerd ingesteld. Dus dat kan dan kapot gaan. Dus Google heeft een regeling dat het nog tot eind 2024 gebruikt kan worden als je toch nog een transitie moet maken. Maar dat geldt dan echt niet voor advertising. En wat je nog ziet in de markt, daar hebben we het vaak over gehad, is dat er dat nog relatief weinig echt alternatieven voor zijn voor grote advertentiepartijen. Ja. Google biedt dat Privacy Sandbox bijvoorbeeld wel aan in Chrome, maar dat is echt een van Google zelf. Ja. Dus niemand vertrouwt dat helemaal. Zowel de consument, EU niet. Maar ook advertentiepartijen gaan niet alle eieren in het mandje van Google leggen.
Nee.
Dus de uitdaging wordt om veel meer databronnen te gebruiken. Dus we zijn met klanten en iedereen in de markt is er ook mee bezig om first party data, dus zelf je data goed te verzamelen en op orde te brengen. Veel meer te vertrouwen op profielverrijking, eigen audiences, zeg maar. Niet zozeer meer van de grotere advertentiepartijen die dat op internet gaan doen. Die verliezen eigenlijk dus die third-party technologie. En eerder was het nog met cookies en opt-in. En dan kon je nog een beetje omheen werken. Nu zegt Google Chrome, gewoon de grootste browser eigenlijk van, stap voor stap dit jaar gaan we ermee stoppen. Dus,
Maar je zou zelfs nog als platform kunnen forceren dat gebruikers naar een andere browser gaan, bijvoorbeeld, toch? Dat je zou kunnen gaan beperken. Dit kan niet in Chrome, maar bekijk hiervoor in Safari.
Safari staat ook niet bekend. Die Apple is natuurlijk volop bak bezig. Dat zou kunnen, maar goed. Ik denk dat dit is nu de realiteit die echt binnenkomt. Denk ik bij de hele industrie. Iedereen weet, cookies zijn voorbij.
Ja.
Misschien is dit ook wel het momentum wat een alternatief voor cookies bijvoorbeeld ook of third-party cookies. Waar het aan moet voldoen.
Transitie wat dus, dit jaar gaan zien,
echt gaat rollen. Ja. Er is hoop over gepraat, allemaal regeltjes gemaakt, maar dit is gewoon technisch. Gaat het om worden gegooid.
Ja. Een uitdaging voor de markt. Google heeft zelf trouwens intern ook een grote uitdaging met 30.000 medewerkers in het advertentieverkoopteam. Want dat gaan ze helemaal herstructureren. Die hele organisatie gaat op de schop. En AI moet daar een grotere rol in gaan spelen.
Ja, er spelen eigenlijk twee dingen tegelijkertijd. Het ene vertelt Google wel wat over. De andere blijven ze nog een beetje schimmig over. Iedere organisatie nu is natuurlijk bezig met AI en toepassingen daarvan. Ik kan me voorstellen dat ze bij Google ook zeggen, als wij tegen alle klanten in de hele wereld vertellen dat we AI first moeten zijn, dan gaan ze er ook mee bezig. Dus het is logisch dat ze ook aan hebben gekondigd van AI gaat een grotere rol spelen. Maar ondertussen maakt Google ook andere bewegingen, namelijk dat ze ook in de VS bijvoorbeeld nu nog steeds een soort betaalde ondersteuningsservice aanbieden. Een soort 1-op-1 advies, ook voor kleinere bedrijven, waar je normaal alleen als grotere accounts directe support van Google krijgt, moet je daar nu als kleine account, kun je dat ook, maar dan moet je voor betalen.
Ja.
Dus dan betaal je Google voor geld uitgeven bij Google.
Precies, hoe je meer geld kan geven met Google.
Ja.
Slim business model overigens.
Ja. Maar dat ze ook echt bezig zijn om met AI daarin steeds verdere verbeteringen te doen. En echt vergaande automatisering ook te doen. En ook bij service die ze nu nog met een advertentieverkoopteam leveren. Mm-hmm. Ligt de verwachting dat ze ook zeggen van daar gaan we anders indelen, maar dat gaan we veel meer met AI gesupport doen, zeg maar. Ja. Dat je veel meer als adverteerder ook self-servers, dat soort dingen, ook steeds meer te maken gaat krijgen met automatisering en AI.
En vrij logisch, je hebt heel veel data, heel veel basisdingen zijn natuurlijk herhalend. Hè? Ja. Daar heb je geen mensen voor nodig. Dus dat kun je met AI vervangen.
En ook adviezen, de producten worden natuurlijk zelf steeds complexer. Alleen het is, de vraag is, waar gaat dat heen als AI ook de primaire manier van ondersteuning wordt?
Ja.
Van AI gestuurde campagnes. Dit is echt van de dingen, een van die dingen waarvan je zegt, bijna alles is dan straks AI.
Ja.
De advertentie zelf, de performance optimalisatie. Maar als je het met support schakelt, is het ook al AI.
Ja.
Dus is wel interessant om te zien wat daar gebeurt als bijna de hele waardeketen, alles op AI draait. En wat de rol van de mens daarin wordt. Maar ook hoe je met Google Ads omgaat en hoe je met Google interacteert. Dus op het gebied van ads gaat.
En ik las ook ergens een van de notities dat het, natuurlijk het is een AI first gedachte, maar het is ook gewoon uiteindelijk toch een soort optimalisatie van hun business en het rendement. Want ze groeien nog steeds wel, maar de groei vlakt natuurlijk wel af daar.
Ja, en het is een uitdaging natuurlijk nu ook. Ze zijn zo groot. Wat was het ook wel, wat genoteerd, hè?
Ja,
die
klinkt net weg, maar ze hebben inderdaad 11% gegroeid, omzetstijging in het derde kwartaal, met een totale advertentieinkomsten van $59 miljard.
Maar dus niet probeer slecht, maar eens ieder jaar weer te groeien, zeg maar. En dan kun je zeggen, we gaan het sales team nog weer met 10.000 mensen uitbreiden. En,
Plus als je moet groeien met steeds verder uitbreiding van mensen, wordt het ja, dan gaat het rendement natuurlijk niet toenemen daardoor.
Dat de board van Google daar nee tegen zegt.
Mm. Dus, hey, dan een interessante update bij Meta. De Brandlift studies. Nou, ik denk veel van onze luisteraars kennen het wel. Maar die zijn nu ook beschikbaar als een soort self-service product binnen Meta.
Ja.
Misschien maar toch even voor de zekerheid. Brandlift, ja, zo'n meting. Wat houdt het precies in? Het gaat echt om het merken of de effect op je merk.
Ja, we zijn natuurlijk allemaal bezig met performance marketing. En als je het kijkt naar conversies en directe bijdrage, resultaat, omzet, zijn we natuurlijk in staat heel veel te meten.
Als je directe conversies, directe transacties
hebt. Maar goed, je hebt vaak ook gewoon campagnes met een hele andere doelstelling. Meer merkbekendheid. En die zijn altijd lastig om te meten, de effectiviteit. Ja. Je kunt natuurlijk aan media mix modeling denken, waarin je zegt, welke spends doen we op welk kanaal, waar en wanneer. En als je het allemaal op een grote berg gooit, kun je een analyse doen wat de impact van de campagne in zijn geheel is geweest.
Mm-hmm.
Met Brandlift kun je iets specifieker op het platform, in dit geval Meta of Facebook of Instagram, kun je echt meten van wat heeft die ene ad, een campagne, nou gedaan als je kijkt naar de merkbekendheid of beweging en voorkeur. Omdat je dan echt een quiz uitzet, of een quiz, een enquête, korte respons vraagt onder de gebruikers. Die wel en niet de campagne hebben gezien. Zodat je echt een hele zuiver experiment, daarom zit het ook in de experimentsafdeling, draait. En eerder moest dat echt via een accountpersoon bij Meta moest je aanvragen. Ja. Van, kan dat? Dat hoeft niet langer. Je kunt gewoon echt het als optie op een campagne erop zetten. Een experiment draaien in Brandlift Studio. En is wel dat je een bepaald budget nodig hebt. Daar zijn tabellen van verkrijgbaar, hebben we even nagekeken. In de Nederlandse markt staat €15.000 per campagne. Dus niet een klein bedrag. Maar voor een middelgrote of relatief grote brandcampagne. Want dat ga ik niet doen voor €1.000, zeg maar, zo'n heel onderzoek. Is dat op zich goed te doen. Want je kunt ook echt je boodschappen bijvoorbeeld optimaliseren. Dat je ook twee verschillende brandboodschappen zegt. En welke werkt nou beter als je kijkt naar merkoverweging of voorkeur.
Maar goed, de vraag is natuurlijk wel of je hebt een campagnebudget van €30.000. Of je dan de helft daarvoor gaat reserveren om te testen. Of ga je dat dan inzetten voor performance? Dat gaat denk ik dat je misschien 10, 15, 20% van je totale ad spend gebruikt als een testbudget. Dus dan ga je al gewoon een budgetten van een ton of meer. Of zie je
het
anders?
Nee, het is meer dat een campagne moet in ieder geval €15.000 aan budget verbruiken, zeg maar.
En dan kun je daar draaien.
Je doet ook een normale campagne. Ja, je gaat de creative inzetten die je wil inzetten. Het kunnen ook meerdere creatives zijn.
Ja.
Maar dan kun je wel gaan kijken van degene die wel in die campagne van die 15k spend hebben gezeten en niet.
Daarmee kan het.
Dat is niet zo van per advertentievariant moeten €15.000. Het is echt als je, ik noem wat, een campagne draait van een ton en gaat, of 80, noem maar wat. Dan kun je, als je een beetje spend hebt op Meta, dan kun je er wel wat. Het is geen laag bedrag, nogmaals.
Nee, oké.
Maar het is ook niet ongrijpbaar hoog dat je het niet in kan zetten.
Nee. En
zeker als je een beetje een creative hebt die ook wat geld kost, dan is het wel waard om daar inzicht uit te halen.
Ja, leuk. Nog nieuws vanuit Apple. De Vision Pro VR headset. Die hebben we al behandeld toen die aangekondigd werd. En was best
voor de vakantie.
Ja, denk ik toch. Voorjaar ergens. Ja. Die komt nu daadwerkelijk in de winkels. Nog niet in Nederland. Wel in de VS. Vanaf 2 februari beschikbaar. En nog even de recap. Super innovatief wat je ermee kan. Hè? En interessant. Veel mogelijkheden. Maar ook duur. $3500.
Ja, het is echt premium. We hebben het ook gehad en die hebben we zelf ook al kunnen testen. Die Meta Quest 2 of 3, wat is het eigenlijk? Ja. Waar je ook doorheen kan kijken. Dus die bril zet je op je neus. En ik kan ook gewoon nog met je blijven praten. En dan komt er een laagje overheen. En ik kan mezelf in VR-modus helemaal afsluiten. Maar ik kan ook in de echte wereld blijven kijken en dingen doen.
En bij Apple kon je zelfs de ogen, projectie van de ogen zien.
En dat is bij die Meta bijvoorbeeld niet. Dus die Meta ben je nog steeds, ben je een beetje een gekkie met een bril op je neus. Ja. En ben je niet meer bereikbaar voor andere mensen. Je kunt wel ze zwaaien, maar je ziet niet, wat ze doen. Die van Apple is echt helemaal doordacht. En dat is ook voor degene die mochten proberen, waar ook echt onder de indruk. Ja. Je kunt met handgebaren, je kunt met schermen interacteren, je kunt mensen aankijken. Het is echt een product wat echt doordacht is. En ze noemen het ook spatial computing. Mm-hmm. Dus meer in de ruimte een computer gebruiken. Niet meer gebonden zijn aan een scherm.
Nee.
Fantastische toepassingen. Tot nu toe is het dus ook niet echt in handen gekomen van normale mensen. Of langer gebruikt. Allemaal onder toezicht van Apple-medewerkers. Mm-hmm. Op beperkte use cases. Dus niemand heeft er echt mee aan het werk gekund. En ik denk wat je nu gaat zien. En daarom is het interessant. Anders zouden wij het ook niet behandelen. Is dat je straks na 2 februari Ja, kijk, daar maar eens op YouTube. Weet ik zeker dat er vol mee staat. Mensen die het gaan proberen, doen. Ja. Apps die erop draaien.
Ja, maar dat is denk ik het grote verschil. Ervaringen. In het voorjaar is het aangekondigd. Toen is er een soort development tijd gegeven, toch? Om daar al op te gaan
dat
ontwikkelen.
Ontwikkelaars ermee aan de slag konden.
Want dat is bij Facebook is dat natuurlijk, bij Meta is dat het verschil. Dat is beheerd door Meta. Hè? En die bepaalt wat je ermee kan. Maar net als met de Apple Watch, bepaalt eigenlijk de gebruiker waar het product zich in gaat toepassen zometeen.
Ja, en Apple heeft natuurlijk een grote community aan developers aan zich gebonden. Dat is anders dan Microsoft heeft ook een keer zo'n bril uitgebracht. Dat is geflapt, maar die hadden gewoon geen, er werden geen apps van gemaakt.
Nee.
En dat is bij Meta ook een beetje zo. Er zijn wel wat game makers die dan een spelletje ervoor hebben gemaakt. Maar echte toepassingen.
Geen zelf ook gebruikt. Cases,
ja. Ja, je hebt dan een YouTube-app. Ja, dan kun je inderdaad in een heel groot scherm YouTube zien. Grappig, maar niet dat ik denk van, nee. Goh, wat mis ik nou die bril? Ik kan het ook op mijn telefoon zien.
Ja.
Maar Apple heeft echt een ecosysteem van allemaal van die premium ontwikkelaars. Ja. Die ze ook echt gaan opvoeden en de tools geven en daar volop zitten. En nu dus ook een half jaar de tijd hebben gegeven om aan die apps te werken.
Mm-hmm.
En dan ga je nu waarschijnlijk in ieder geval vanuit de VS zien hoe welke apps een succes zijn, welke niet. Hoe mensen het gaan gebruiken, want dat is inderdaad met de Apple Watch ook een beetje het geval geweest. In het begin was het een horloge en op een gegeven moment
kon lezen.
En op een gegeven moment is het toch meer een sportaccessoire geworden. Is het een soort gezondheidsapparaat geworden. En nu monitoren mensen hun hartslag erbij en ze vallen.
Hij is helemaal de hoek van lifestyle en sport terechtgekomen.
Ja. En dat is wel interessant vanuit marketingperspectief. Waar gaat die VR en AR nou naartoe? Wat dat ook in werkplekken gebruikt, wat dat voor productdemonstraties. Ja. Is het ook een luxe product voor mensen thuis waar je wat mee kan? Dit is een beetje of het iPhone-moment of een Apple Watch-moment of iets wat een flop is. Er zijn genoeg productlanceringen denk ik afgelopen jaren geweest waar ook verwachtingen hoog waren.
Maar het zag er wel zo geniaal uit dat je denkt, hier moet toch, ik weet ook niet hoe, maar dit moet toch een gigantische markt of zo, een hele nieuwe wereld gaan betekenen. Ik ben heel benieuwd. Ja. 2 februari in de VS, dan gaan we ervaren.
En de verwachting is in Nederland dat hij het eind dit jaar in ieder geval uitkomt. Ja. Dus het zal ook niet heel lang duren.
Leuk kerstcadeau.
Als je het geld hebt.
Ja, precies.
Dat blijft wel een dingetje.
Ja. $3500. En dus er was ooit sprake van, of even sprake van, dat misschien nog een instapproduct zou komen. Maar
dat gaat ook wel. Dat zal ook wel komen. Als het nu een succes wordt, denk ik dat ze een bepaald instapmodel vast gaan. Maar ja, Apple kennen, dan zal die geen €500 kosten.
Nee, dat
gaat ook gewoon nog €1500 kosten, denk ik, op zijn minst.
Ah, toch, wordt wel blij van dat het eraan zat te komen. Ja. Ik ben heel benieuwd. Het is op dit moment, wij noemden net al even Las Vegas en de CES. Dus
met Volkswagen.
Met Volkswagen speelde dat al een aankondiging. Maar jij hebt dat topic ook gebruikt voor de Pulse from the past.
Ja, dat deed me even denken. En dat heeft ook een beetje te maken misschien met de bril, zeg maar. Van wat ga je allemaal voor je zien? Want ik zat even terug te bladeren van welk jaar was dat ook alweer. En dat is 2017 geweest, dat toen Amazon ook met Alexa, die Echo kwam. Die Echo Dot was dat toen. Dat dingetje wat je op tafel kon zetten.
Mooi dingetje.
Dat in één keer de hele CES, de Consumer Electronics Show, helemaal over voice assistance ging. En dat heeft Amazon toen echt aangejaagd. En toen schrok de rest van de wereld ook van, hey, waar is Google, waar is Apple, Siri, wat voorbij gestreefd. Maar toen kwam Amazon Voice overal in, Alexa. Mm-hmm. Zat in televisies, zat in koelkasten, alles. Ja. En het jaar daarop was hetzelfde. Had Google gedacht, dat moeten wij ook even inhalen. Slag slaan. Toen kwam Google Assistant, ook met die kleinere moduletjes en met schermen erbij en zo. Maar dat is dus zo'n typisch dingetje. Als we net een voorbeeld hadden van wat is nou wel of niet wat geworden. Jij gebruikt Google Assistant volgens mij wel in jouw huis regelmatig.
Heel veel, moet ik zeggen. Ja, echt wel veel. Ja.
Maar het heeft nog niet, het zit in een koelkasten of in auto's of in dat soort dingen. Nee. In andere consumentenelektronica is het volgens mij.
De spraak is gewoon slecht en de intelligentie is nog steeds slecht.
Ja.
Maar ook wel weer heel veel dingen die. Vooral voor de bediening van je huis gebruik ik hem veel. Dus commando's geven. En de kinderen gebruiken heel vaak voor vragen en antwoorden. Maar zoals in 2017, mooi voorbeeld inderdaad. De revolutie die we dachten dat die assistants zouden brengen, die bleef ook weer een beetje uit. Hè? Er was wel een hele hype toen. Het kwam overal in. We dachten allemaal een sprekende koelkasten.
Precies.
Dat soort dingen. Maar dat is er allemaal nog niet.
Ja. Nee. Dus, en ook dat je dan qua marketing, dat dan Google als het ware overal in zou zitten. Met voice search.
Ja.
We zeiden van als je dan een pak melk wil kopen of je wil, je hebt advies nodig, dat overal was.
Ja.
Dus en toen had je ook nog Bixby, Samsung, Cortana, Microsoft. Ja. Dus die hebben dat, dat is uiteindelijk allemaal niet wat geworden. Want het is heel moeilijk om een goede assistent te bouwen. Maar ik ben wel benieuwd van wat krijg je nu voor slimme assistenten. Volkswagen gaat er zelf een maken. Ik zag net onze redactie achter de schermen. Dat is de roen van de techniek. Die zegt ook op mijn kinderen gebruik alleen maar voice. Exact.
Ja, ja, ja.
Die zijn dat wel gewend. En dat je dus ook anderen misschien wel... toch weer assistenten nu opkomen... die intelligentie er wel kan zijn.
Ja.
Want je ziet ook...
Volgens mij is dat de key. We hebben het vaker over gehad. De key was de intelligentie en het gesprek kunnen voeren.
Ja.
Het is nu een commandoapparaat, zeg maar. Maar dat...
En dat commandoapparaat, dat was inderdaad... daar zijn heel beperkt gesneuveld
heel
ook.
Heel beperkt toepasbaar.
Dat het niet vloog. Nee. Maar als je nu dus AI erachter hebt zitten...
Ja.
Zou het best kunnen zijn dat een nieuwe partij... toch weer opnieuw een poging doen... om toch weer een assistent te ontwikkelen... om gebruikersdata, informatie over je product... dus dat die voice assistants misschien toch een korte...
Ja, nu weer een opleving
revival
gaan krijgen. Ja, misschien volgend jaar op de CS zien we ze weer in een nieuw jasje.
Koelkast denk ik nog niet.
Maar Volkswagen auto's.
Ja.
Heel benieuwd. Nou, leuk. Mooie pulse from the past weer. En wil je meer weten over alles wat we bespraken, wat voorbeelden, achtergrondartikelen, ga dan naar advice.nl/podcast. Daar vind je de show notes, maar die vind je ook gewoon onder deze aflevering in je favoriete podcast app. Waar je natuurlijk ook, als je dat niet gedaan hebt, kunt abonneren om nieuwe afleveringen niet te missen. En heb je tips, vragen, reacties of ideeën, geef het dan vooral door via podcast@advice.nl. En dan wellicht kunnen we ook wel mee in de redactie in de voorbereiding van volgende items. Zorg dus dat je op de hoogte blijft door je te abonneren. En voor nu bedankt voor het luisteren of kijken. En heel graag tot de volgende aflevering.